Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 87 jaar is overleden Everdina Polinder Blauw. Sinds 9 april 2013 weduwe van Gerard Polinder. De begrafenis heeft gisteren reeds plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. Eveneens maakt de kerkraad met droefheid bekend dat in de leeftijd van 82 jaar is overleden Maarten Johannes van Gelder, emeritus predikant van de gereformeerde gemeente. De begrafenis heeft gisteren reeds plaatsgevonden op de algemene begraafplaats aan de Lange Akker te Geldermalsen. In verband met deze beide sterfgevallen zingen wij psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, en wat er verder volgt. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 40ste psalm. De schriftlezing is psalm 40, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119, het 21ste vers: dat mij, o Heer, uw goede tierenheid toch overkom naar uw beloftenissen, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Psalm 40. Davids psalm voor den opperzangmeester. Ik heb den Heere lang verwacht, en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op den Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die den Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken? Zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is voor mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, zie. Mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds. En mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken, om die te vernieuwen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hun beschaming, die van mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet.
Mensen, de tekstwoorden voor de zelfbeproeving kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Psalm 40 en daarvan de versen 2 tot en met 4. Psalm 40 van het 2e tot en met het 4e vers. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden, velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de drie stukken doorleefd. De drie stukken doorleefd. En letten we met de hulp des Heeren op drie gedachten. In de eerste plaats beleden ellende. In de tweede plaats verkregen verlossing en in de derde plaats bezongen dankbaarheid. Dus de drie stukken beleefd, onze eerste gedachte beleden ellende. U vindt dat in het tweede vers, maar ook gedeeltelijk in het derde vers. Onze tweede gedachte verkregen verlossing. We vinden dat ook in het tweede vers gedeeltelijk. En gedeeltelijk in het derde vers. En onze derde gedachte bezongen dankbaarheid. Het vierde vers. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heere vertrouwen. Gemeente, het is vanmorgen een uur van voorbereiding op het heiligavondmaal. En dat is op zich al ontroerend genoeg. Wat hebben we daarnaar uitgezien? En als de Heer het geeft, dan mag dat nu ook aanbreken. Maar zoals ik al in het gebed heb aangehaald, ontroering mag niet de grond zijn om deel te nemen aan het heiligavondmaal. Want dan zouden we de schalen wel door kunnen geven, denk ik, door heel de gemeente. Je moet toch wel heel hard zijn als dit je niets doet. Dat na zo'n lange periode het heiligavondmaal bediend mag worden. Maar waar het over gaat, is of dat wij een goddelijk recht gekregen hebben om aan het avondmaal deel te nemen. En als je dan in het formulier kijkt, dan zie je dat er drie dingen nodig zijn. Heel eenvoudig eigenlijk. Kennis van het stuk van de ellende, kennis van het stuk van de verlossing en kennis van het stuk van de dankbaarheid. En juist in onze tekstwoorden vinden wij die drie punten zo heel duidelijk terug. Het gaat hier om ellende die beleden wordt, om verlossing die verkregen werd en om dankbaarheid die bezongen wordt. Drie stukken die nodig zijn om getroost te leven en zalig te sterven. Dus eigenlijk is het heel eenvoudig vanmorgen, gemeente, als wij ons hart leggen naast deze tekstwoorden. En wij hebben kennis gekregen aan de dingen die hier staan. Dan betekent dat dat wij volgende week deel mogen nemen aan het heiligavondmaal. En als wij moeten zeggen de dingen die hier staan, die ken ik niet. Ja, die weet ik wel met mijn verstand, maar die heb ik nooit beleefd. Dan hebben we ook geen goddelijk recht om deel te nemen aan het heiligavondmaal. Dus wat ik in deze uren wil doen, dat is heel eenvoudig de tekstwoorden laten horen en naspreken, verklaren en toepassen. En wat we van u vragen, gemeente, wat ik ook zelf moet doen, dat is ons hart daarnaast leggen. en onszelf afvragen of we hier kennis aan hebben. Het is Davids psalm, zo begint het. Dus wat hier staat, jongens en meisjes, dat is door David opgeschreven. Maar dat is ook door David beleefd. Dat kun je heel duidelijk merken. David kijkt hier terug in zijn leven op de weg die de Heere met hem gegaan is. Dus hij tekent hier ook de weg van Gods volk. En hij doet dat vanuit zijn eigen beleving. Hij heeft het zelf ook meegemaakt. Maar er ligt ook nog een diepere diepte in deze psalm. Het is ook een messiaanse psalm. David heeft deze psalm ook gedicht als profeet. En hij profeteert in deze psalm van de komende Messias. Dat het niet alleen over David gaat, maar ook over Christus, dat weten we zeker, want de apostel Paulus zegt dat in Hebreeën 10. Dan betrekt hij de woorden, zie ik kom, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Die betrekt Paulus op het komen van Christus in deze wereld. Dus wij zien hier de weg van Gods kinderen door de diepte naar de verhoging. Maar we zien hier ook de weg van de borg, de weg van de Heer Jezus Christus. En daarom zo'n gepaste psalm ook rondom het avondmaal. We zien ook zijn weg door de diepte van het lijden naar de verhoging. En wat zegt de apostel Paulus dan in deze, wat zegt David dan in deze psalm? We zouden ons kunnen verdiepen in de omstandigheden, de verklaarders doen dat ook. Wanneer heeft David dat nou precies gedicht? En veel verklaarders komen uit op de tijd van Absalom. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke tijd in het leven van David geweest. Als je door je eigen kind, door je eigen zoon wordt vervolgd. Wat moet dat verschrikkelijk voor hem zijn geweest? En toch geloof ik dat er meer aan de hand is dan dat alleen. Het is hier niet alleen een tijdelijke nood. Want aan het einde van deze psalm spreekt hij van de zonden die menigvuldiger zijn dan de haren van zijn hoofd. En hij zegt dat de ongerechtigheden hem hebben aangegrepen. Dat is zijn nood. En natuurlijk, die natuurlijke omstandigheden, die zijn er ook. Maar zijn diepste nood ligt in zijn eigen hart. Dat zijn zijn eigen zonden, zijn eigen ongerechtigheden, die scheiding maken tussen God en zijn ziel. Gemeente, er moet geestelijke nood geweest zijn. Natuurlijke nood is er heel veel in onze gemeente. In de coronatijd geweest en de nasleep, die zal denk ik nog wel heel veel jaren duren. Want het is allemaal niet te verwerken, menselijkerwijs gesproken, wat er in de gemeente is meegemaakt en wat er nog moet worden meegemaakt in de nasleep daarvan. Maar die ellende, die natuurlijke ellende, dat is niet genoeg als het gaat over ellendekennis. Het gaat om de kennis van onze zonde. Op de bodem aller vragen ligt der wereld zondeschuld. En het kan natuurlijk wel zijn dat de Heere de ellende gebruikt heeft om ons bij de oorzaak te brengen. Dat kan natuurlijk wel. Maar dan zijn we niet blijven stilstaan bij de gevolgen ervan. En hoe omschrijft David in deze psalm die ellende? Hij heeft het over een ruisende kuil. En het oorspronkelijke woord dat hier gebruikt wordt voor kuil, dat kan betekenen put, of zelfs graf, of gevangenis. David zit in de put. David zit in de kuil. Ja, David is als het ware levend begraven. Want de put waarin hij zit, daar komt hij nooit meer uit. Net zo min als Jozef uit de put kon klimmen, jongens en meisjes. Jullie kennen die geschiedenis wel. Jozef was door zijn broers in de put gegooid. Diep zit Jozef in de put. Hij komt er nooit meer uit zelf. Of hij moet eruit gehaald worden. We weten van Jeremia, die ook door zijn eigen volk in de put geworpen is, omdat ze zijn boodschap niet wilden aannemen en zich daaraan stoten. Die mond van Jeremia die moest dicht. Jeremia die kon zichzelf ook niet bevrijden. En dan moeten we wel bedenken, als David het hier heeft over een put, dat hij niet een echte put bedoelt. Het gaat hier niet om een put waarin iemand lichamelijk zit, want heel veel mensen zitten in de put. Maar het gaat hier om een geestelijke put, zou je kunnen zeggen, waar hij met zijn ziel in terecht gekomen is. Het is symboliek. Hij voelt zich levend begraven. Hij zit op de bodem van de put, als het ware. En waarom zit hij dan in de put? Vanwege zijn zonde, vanwege zijn ongerechtigheden, die scheiding maken tussen de Heere en tussen zijn ziel. En die put, dat is een, ja, dat is nog erger, jongens en meisjes, dan die put van Jozef. Dat was al een erge put. En van Jeremia. Maar deze put wordt genoemd een ruisende kuil. En wat hoort hij dan ruisen? Hij hoort het geruis van water. Je hebt in Israël cisternen. Die zijn aan de onderkant dicht. Je hebt ook waterputten die soms droog staan, maar toch vanuit de onderkant weer gevuld worden. Je hoort dan het water eigenlijk opborrelen. En over zo'n put gaat het. Het is geen droge put, het is een natte put. Het is een ruisende kuil. En op de bodem van die kuil, daar ligt modder. En jullie weten, jongens en meisjes, daar is water voor nodig. Anders dan krijg je geen modder. En modder, modder, dat is gevaarlijk. Ik weet niet of je wel eens in de modder gelopen hebt, maar dat is heel gevaarlijk, want dan zuigen je laarzen vast. Kan zomaar gebeuren, terwijl je aan het lopen bent, dat je laars blijft staan in de modder. En als het een diepe laag modder is, dan zuig je er ook helemaal in. En ja, hoe meer dat je je best doet om eruit te komen, hoe meer bewegingen dat je maakt, hoe dieper dat je wegzakt. Dat is modder. En nu zit David in een put van modderig slijk. Natuurlijk heeft hij geprobeerd om eruit te komen. Maar hij is alleen maar dieper en dieper weggezakt. Een gemeente, dat is nou een beeld van een zondaar. Of eigenlijk moet ik erbij zeggen, dat is het beeld van een ontdekte zondaar. Want ten diepste zitten wij allemaal in de put. In ons verbondshoofd Adam zijn we van God gescheiden geraakt. En het ergste is dat wij onze ellende niet kennen, dat we onze ellende niet gevoelen. Veel mensen zitten niet in de put. Want ze beseffen niet dat ze in de put zitten. Hun ogen zijn daarvoor gesloten. Hier is een man die het verkeren in de put doorleeft. En gemeente, daar gaat het om. Dat wij meegemaakt hebben wat David hier in deze psalm meemaakt. Alleen door ontdekkende genade kom je erachter dat je in de put zit. En dat je daar niet uit kan komen. Want zo'n ruisende kuil is hopeloos. De opening van een waterput is altijd maar heel klein. En waarom is de opening klein? Wel, hoe groter de opening, hoe meer vuil dat er in de put komt. Dus als je in die put terechtkomt, heeft soms ook de vorm van een driehoek. Dan kun je nooit langs die wanden omhoog klimmen naar de opening. Dat is echt absoluut onmogelijk. Bovendien, die modder maakt alles glibberig. Je kunt niet eens op je benen blijven staan. Je hebt halswerk om overeind te komen, modderig slijk, je hebt geen houvast. Er is wel een opening. Waar zit die opening, jongens en meisjes? Boven. Aan de bovenkant zit een opening. Je kunt niet rechtsom, je kunt niet linksom, je kunt niet vooruit, je kunt niet achteruit, je kunt alleen naar boven. Maar ja, daar kom je niet bij. Zelfs al zie je vanuit de put de blauwe lucht, zelfs al zouden de zonnestralen komen op de bodem van de put, dan ben je daar niet mee geholpen, want je komt er niet uit. En is dat nou geen prachtig beeld, gemeente, van de ellende van de mens? Wij kunnen onszelf niet meer verlossen. Wij zitten in een ruisende kuil als we dat gaan beleven en in modderig slijk. Zoals David ook precies hetzelfde omschrijft in de 69ste psalm. Ik dacht achteraf, die psalm had ik ook op kunnen geven. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waarin men niet staan kan. Daar schrijft David nog een keer over die put, over die ruisende kuil. Gemeente, dat is de ellendestaat van de mens. En de vraag is, wat kent u ervan? Wat hebben we daar nou van ingelijfd? Als u zegt, ik ben wel eens in de put geweest, maar gelukkig ben ik eruit gekropen, dan is dat niet de ellendekennis van de catechismus, dan is dat niet de ellendekennis die een grond geeft voor de avondmaalsgang, gemeente. Want de ellende kent geen zelfverlossing. Dat is echt onmogelijk. Als het nog nooit onmogelijk in ons leven geworden is, als we nog nooit uitgewerkt zijn geraakt, dan is er aan het avondmaal echt nog geen plaats. En dan zeg ik niet dat we geen ellende hebben meegemaakt, dat we geen moeilijk leven kunnen hebben. Maar het gaat hier om de geestelijke ellende, waarvan men van bovenaf verlost moet worden. Uit de put komen, dat kan alleen als de oorzaak wordt weggenomen. En waarom liggen wij in de put? Kijk, Jozef, jongens en meisjes, die was door zijn broers in de put gegooid en dat was heel gemeen. Maar wij liggen in de put door eigen schuld. Waarom liggen wij in de put? Omdat wij tegen God gezondigd hebben. En hoe kunnen we uit de put gehaald worden? Alleen als de oorzaak wordt weggenomen. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat wordt in de put beleefd en dat kan van mijn kant nooit meer. En omdat dat niet kan, kan ik ook niet uit de put klimmen, niet uit de put komen. Er is geen weg der verlossing meer. We moeten onszelf ernstig onderzoeken, gemeente, of wij daar kennis aan hebben. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. We gaan naar onze tweede gedachte. Het stuk van de verlossing, verkregen verlossing. Want dan zegt David in deze psalm, ik heb de Heere lang verwacht. In de berijmde psalm die we straks gaan zingen staat, ik heb de Heere lang verwacht in mijn druk. Hij stond onder een zware druk. Het was nood in zijn leven. Er was benauwdheid uit diepte van ellende. Roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Ik heb de Heere lang verwacht. Er staat in het Hebreeuws, verwachtende heb ik u verwacht. En dat maakt dat woord verwachten eigenlijk heel diep. Hij legt daar de volle nadruk op, verwachtende heb ik u verwacht. Wat betekent dat? Kan twee dingen betekenen. In de eerste plaats, Kan dat lang verwachten iets zeggen over de tijd dat hij heeft moeten wachten? En dat is een lange tijd geweest. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar meestal laat de Heere zijn kinderen lang wachten. En in hun beleving vaak te lang. Hij komt op zijn tijd en zijn tijd is niet onze tijd. De Heere heeft daar zijn wijze bedoelingen voor. Het zal bij de een dit zijn en bij de ander dat. Dan gaat u de geschiedenissen maar na in de Bijbel. Tijdens de omwandeling van de Heere Jezus op deze aarde. Die bloedvloeiende vrouw, ze heeft 12 jaar moeten wachten. En dat lag niet aan de Heere Jezus, jongens en meisjes, dat lag aan haar. Want zij verwachten het van de medicijnmeesters. Kijk, ze moest eerst haar geld op hebben. En dat is in het leven van Gods kinderen vaak ook zo. Ze verwachten het van mensen, ze verwachten het van zichzelf. En daarom duurt het zo lang. In de tweede plaats kan het ook iets zeggen over de wijze waarop, het geduld waarmee David heeft verwacht. Hij heeft vol mogen houden. Ik heb lang de Heere verwacht. Verwachten, dat is wat anders dan wachten. Verwachten, dat is meer. Als je vader zegt, jongens en meisjes, ik verwacht vanmiddag bezoek. Dan betekent dat dat hij ervan uitgaat dat er mensen komen. Want anders dan verwacht je niet. Je kunt wel wachten, maar als je niet weet of er iemand komt, dan ga je ook niet zitten wachten, dat heeft geen zin. Maar als je weet dat er iemand komt, dan blijf je thuis, dan wacht je. En dat is verwachten. Verwachten is rekenen dat er iemand komen zal. Hoe is het dat David niet omgekomen is in die ruisende kuil? Verwacht hij dan nog iemand? Ja. Hij verwacht nog iemand. Hij ziet uit naar de Heere. Ik heb de Heere lang verwacht. Mocht de vrijdag in de huwelijksdienst stilstaan bij de woorden uit Hebreeën 11 vers 6. Die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. En dat gelooft David. Maar hij moet wachten op Gods tijd. Er zijn momenten, dan mag hij zeker weten dat de Heere komen zal. Dat verwachten, dat is een gelovig uitzien in het hart van David geweest. Wachtende wachtte ik. Zoals wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. De tijd wordt door God bepaald en niet door ons bepaald. En hoe lang hij precies heeft moeten wachten, dat weten we niet. En dat zal ook bij Gods kinderen verschillend zijn. Sommigen hebben jaren moeten wachten. En sommigen hebben kortere tijd moeten wachten. Maar één ding weet ik wel. Dat degene die ver wacht, die wacht niet voor niets. Want mensen komen hun afspraken soms niet na. Dan heb je een afspraak. En dan vergeet je die afspraak. Is mij ook wel eens overkomen. En dan zouden mensen voor niks zitten te wachten. Maar de Heere vergeet het niet. Je kunt op hem aan. Hij komt. Op zijn tijd en op zijn wijze. Dus die hem verwacht, die moet wachten tot hij komt. En dat is niet een wachten met je armen over elkaar. Ja, gaat eens in de put met je armen over elkaar zitten. Mensen die zitten te wachten met hun armen over elkaar, die weten niet dat ze in de put zitten. Die merken helemaal niet dat ze straks tot aan hun nek toe weggezogen zijn in de modder van de zonde en stikken zullen in de modder van de zonde. Dat merken ze helemaal niet. Ze zijn dood in de zonde en in de misdaden. Maar als je in het drijfzand zit, dan ga je niet rustig met je armen over elkaar staan wachten. Nee, dan roep je als je er niet uit kan komen om hulp en om redding. En dat heeft David ook gedaan. Ik heb de Heere lang verwacht. Hij heeft zo vaak naar die opening gekeken. Maar het bleef zo stil. Het was alsof de Heere hem niet hoorde. Alsof de Heere hem niet zag. Totdat. Want er staat, en hij heeft zich tot mij geneigd. Dat is een wonder. De Heere neigde zich naar David toe. Het was net voor David, jongens en meisjes, alsof de Heere door de put heen keek. Hij mocht het aangezicht van de Heere uit de verte zien. Hij die hoog woont, Psalm 113, die laag nederziet. Die de geringe uit het stof opheft en de nooddruftige uit de drek verhoogt. Om te doen zitten bij de prinsen zijns volks. Hij riep niet voor niets. De Heere heeft zich tot hem geneigd. David mag geloven dat de Heere van hem weet. En dat is groot als je in de put zit. En je mag zeggen, ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Hij heeft mijn geroep gehoord. Hij weet van mijn nood. Als je een toeknikje van de Heere mag krijgen. En dat gebeurt wel eens met mensen die in de put zitten. Dat de Heere hen een toeknikje wil geven. Dat ze verwachting mogen krijgen. Dat ze mogen hopen op de Heere. Dat ze mogen geloven dat er bij God vandaan nog doen aan is. Dat is groot. Maar daarmee is het nog niet opgelost. Daarmee ben je nog niet uit de put. Een bemoedigingetje. Vergeef me het verkleinwoord. Maar dat doe ik om te laten zien dat dat de grond nog niet is. Een heenwijzing. Het is wel van Christus, maar het is Christus nog niet. Het moet ons om hem te doen zijn. Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Dus David heeft geroepen uit de put. Hij heeft gesmeekt tot God. Hij heeft zijn benauwde ziel voor de Heere leeg gegoten. En dat de Heere zulke ellende gehoord, dat weten we uit de Bijbel. Deze ellendige riep, Psalm 34, en de Heere hoorde hem en verloste hem uit al zijn benauwdheden. En dan komt het. Wat heeft David toen gedaan, jongens en meisjes, toen de Heere hem een toeknik gaf, toen de Heere in de put blikte, toen heeft David nog harder geroepen. Toen heeft hij moed gekregen. Zijn roepen was niet te vergeefs. En zegt hij, hij heeft mij opgehaald. Jozef kon niet uit de put komen. Zijn broers hebben hem er toch weer uitgetrokken. Met overigens gemene bedoelingen. Jeremia die kon niet uit de put komen. Maar de moorman die heeft hem heel liefdevol eruit gehesen. Met touwen die met doeken verzacht waren onder zijn oksels. Hij kon er alleen niet uitkomen. Maar met de hulp van de moorman wel. Het is wel opvallend dat hier staat, hij heeft mij opgehaald. David zegt niet, ik heb mijzelf eruit gehesen. En dat merk je nog wel eens bij bekeringsverhalen. Dat mensen zichzelf eruit gehesen hebben. Maar gemeente, dan ken je je ellende echt niet, of onvoldoende. Want als iemand zijn ellende echt leert kennen, kun je jezelf er nooit meer uithijsen. Je moet er uitgehesen worden. David is er uitgehesen. God heeft hem opgehaald. En dat had de Heere niet hoeven doen. Want dat hij in de put zat, dat was zijn eigen schuld. Zijn ongerechtigheden, zijn zonden. En als de Heere zou zeggen, je blijft maar in de put, al stik je in de put, het is je eigen schuld. Dan zou het rechtvaardig zijn. God zou geen onrecht doen. En dan moeten Gods kinderen leren en daarom moet het water wel eens komen tot aan de lippen, om dat te leren. Als de Heere nou niet komt, dan zou het voor eeuwig rechtvaardig zijn. Je komt niet meer uit de modder. En als de Heere je in de steek laat, is het verdiend. Uit de put. Hoe kom je nou uit de put? Wel, uit deze put, daar kom je alleen in als er iemand anders indaalt. Dat is heel belangrijk, gemeente. Wat kennen wij van het stuk van de verlossing? Om kennis te hebben aan het stuk van de verlossing, moet je kennis hebben van de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus Christus, die is in de put neergedaald. In hem komt de Heere zijn volk te hulp. Ik denk aan Bethlehem, jongens en meisjes, de kribbe. Toen kwam de Heere Jezus, zou je kunnen zeggen, aan de rand van de put. Uit de hoge hemel. Hij die rijk was, is arm geworden. Waarom? Om mensen uit de put te halen. Maar daar is het niet bij gebleven. Op Golgotha is hij in de modder gekomen. Psalm 69 is ook een messiaanse psalm. Psalm 69 heeft ook betrekking op Christus. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Christus is in de modder weggezakt. Hij moest aan Gods rechtvaardigheid voldoen. Hij heeft de eeuwige straf gedragen. Hij is aan het kruis gestorven om mensen uit de put te halen. En dat is allemaal waar. De Heere Jezus is in de put gekomen en de Heere Jezus is uit de put geklommen. Want hij is opgestaan uit de doden. Nou, wat is er nou nog meer nodig? Sommige mensen zeggen, kijk, daar heb je het nou. De Heere Jezus, die heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Een vrouw zei een keer tegen mij, dominee, waarom doet u het toch zo moeilijk? Want op Golgotha is alles volbracht. Ja, dat ben ik 100% met u eens. Dat onderschrijven we samen, maar daarmee ben ik nog niet uit de put. Begrijp je het verschil? Wat de Heere Jezus gedaan heeft, dat moet ook toegepast worden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zolang als hij zijn handen niet naar mij uitsteekt. Zolang als hij mij niet uit de modder trekt. Zolang als hij mij niet uit de put haalt. Dan kan ik daar helemaal niks mee doen. Christus moet dus ook in mijn put persoonlijk afdalen, gemeente. Om daar de troost van te hebben. En mag u dat weten, toen je wegzakte en dacht om te komen rechtvaardig, dat er nog iemand in de put bleek te zijn. Had je helemaal niet verwacht. Je dacht dat je alleen in de put zat. Maar hij was er ook. En hij greep u vast toen u verdrinken moest. Voelt u dat als een wonder? Dat moet van boven komen. Christus komt van boven de put in naar beneden in mijn leven. Hij heeft mij opgehaald. Ik was nooit uit de modder gekomen. Ik was in het water verdronken als hij niet gekomen was. Als hij zichzelf niet bekend gemaakt had in de put. Als ik hem niet had leren kennen als de zaligmaker voor mijn ziel. Dat weet je als dat gebeurt. Als je gered wordt, dat weet je. Dat is zo'n groot wonder. En gemeente, daar moeten we kennis aan hebben om aan het avondmaal deel te kunnen nemen. Heeft Christus ons vastgegrepen in de put. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Ja, zegt iemand, misschien Christus heeft mij vastgegrepen. Toen ben ik op de rots geklommen. Samen is het ons gelukt. Nee, dat is niet van God. Dat is echt niet van God. Want David zegt, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. stelt. Hij zegt niet, ik ben op de rots geklommen. Want net zo min als hij uit de put kon komen, net zo min kon hij ook op de rots klimmen. Maar zijn redder heeft hem daarop gezet. Het is Christus die zijn eigen weldaden toepast. De rotssteen. Wie is de rotssteen, jongens en meisjes? Wat denk je? De Heer heeft David... Eerst stond hij in de modder. Wat een tegenstelling. Toen de Heer hem uit de put gehaald heeft, toen heeft hij zijn voeten gesteld op een rotssteen. Dat is wat anders dan modder. Er is nog nooit iemand weggezakt in een rotssteen. Dat kan ook niet. Wie is die rotssteen? De Heer Jezus. Misschien heb je dat wel zachtjes gefluisterd. De Heer Jezus Christus, Hij is de rotssteen. De nooit beschamende rotssteen. De onbewegelijke rotssteen. De rots der eeuwen, wiens werk volkomen is. Hij is de enige grond van onze hopen. Hij is de vaste grond der zaligheid. Hij steekt zo ver boven de modder uit, dat wie op hem gezet mag zijn, de modder niet hoeft te vrezen. Dan grijnst de kuil ons op dat ogenblik niet meer aan. Mag u dat weten? Moet je ook weten of je voeten op de rotssteen zijn gesteld, of sta je nog in de modder? Als je nog in de modder staat, heb je geen grond onder je voeten. En kun je dan aan het avondmaal? Ach, het moet toch opgelost worden. En het avondmaal lost het niet op. Maar Christus lost het op. Onze voeten moeten op de rotssteen zijn. Er moet vastigheid in ons leven zijn. Is dat er ook? Of is dat er geweest? Kan wel weer aangevochten zijn. Dat weet ik ook wel uit eigen ondervinding. Er kan weer zoveel tussen liggen. Dat weet ik ook wel. Maar als ik hier nou zo over preken mag, kinderen des Heren, komt toch je leven wel terug, of niet? En kun je dan zeggen, nou, dat is toen en toen dan ben je toch echt waar geweest. Zoals we dat zongen uit 119, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Je moet vastheid hebben. Ja, zegt iemand, maar daar zit ik nou net mee. Want ik heb geen vastheid. Ik mis de vastheid. Nou, even goed luisteren. Ik zeg niet dat u vastheid in uzelf moet hebben. Want dat heb ik ook niet. Maar ik zeg dat u vastheid in Christus moet hebben. In Hem ligt het vast. Onbewegelijk vast. En het geloof is ervoor nodig. Om die vastheid ook te ondervinden. In hem blijft het ook vast liggen. Vanmiddag gaat het over het verbond. Dan zullen we het ook horen. Dat het in hem vast ligt. Voor eeuwig vast. En Gods kinderen die ervaren dat als het geloof in oefening mag zijn. En hen is het niet vast. Al hun vastigheden moeten er juist aan. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Wat is die rotssteen dan? Wat is de vastigheid in Christus dan? Zijn verdiensten. Zijn lijdelijke en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Want wat was er ook alweer nodig, jongens en meisjes, om uit de put te komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En de gerechtigheid is in Christus. Dat is de vastheid in Christus. Zijn verdiensten, zijn gerechtigheid. Is daar uw vastigheid in komen liggen? Heeft de Heere die gerechtigheid u getoond? Heb u daardoor het geloof houvast aan mogen krijgen? Zoals we zo vaak zingen met kerstfeest, Psalm 98... over die gerechtigheid zo vlekkeloos, zo ongeschonden, voor het heidendom tentoongespreid. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Ja, in die kuil kun je geen kant op. Maar op die rotssteen, jongens en meisjes, daar heb je ruimte. Daar kun je ook rustig lopen. Daar hoef je niet bang te wezen. En dat zegt David hier eigenlijk, dat de Heer hem in de ruimte gesteld heeft. Op die rotssteen heeft hij een vergezicht. Op die rotssteen, daar ziet hij de hemelse heerlijkheid en zaligheid. Zoals Jacob dat mocht zien in Bethel. Een porta paradiso. Dit is een huis Gods, dit is een poort des hemels. Wat geeft dat een ruimte? En zo'n vaste gang, gemeente, is nodig. Er zijn er velen die een ongestadige gang hebben. En hoe komt dat? Ze hebben geen vaste gang. Hier gaat het over een vaste gang. En een vaste gang is het tegenovergestelde van een ongestadige gang. Ja, in de modder krijg je nooit een vaste gang. Dat gaat gewoon niet. Je glijdt uit. En zolang als we de rotssteen niet kennen, dan wandelen we nog in de modder. Dan is onze gang ongestadig. En is er dan, is dat nou de tijd om aan het avondmaal deel te nemen? Als je nog in de modder staat, of moet je dan met David zeggen, ik heb de Heere lang verwacht. Maar ik kan niet zeggen, hij heeft zich tot mij geneigd. En als je dat niet kan zeggen, dan zeg ik echt met alle liefde, dan moet je het niet van het avondmaal verwachten. Dan moet je het daar ook niet zoeken. Dan moet je wachten. Wat zeg ik? Dan moet je verwachten. Je moet weten dat de Heer gekomen is. Dat hij je vastgegrepen heeft. Dat je vaste grond onder je voeten hebt. Ik geloof dat er ook mensen zijn die te vroeg aan het avondmaal gaan. En die hebben geen vaste gang. Die hebben een ongestadige gang. En daar ben je niet bij gebaat. Het is hier niet opgelost. En zolang als het hier niet opgelost is, dan blijft het ongestadig. En dan zal het brood van het avondmaal daar echt geen verandering in aanbrengen. Maar we moeten bij Christus zijn. Een vaste gang. Een gestadige gang. De emotionele gang is geen vaste gang. Het zal best emotioneel zijn volgende week. En als ik dan nodig, dan bestaat ook het gevaar dat mensen in emotie raken en op grond van hun gevoel komen. En ik zou het u gunnen, maar het lost u niks op. Je moet Christus kennen. Je moet grond onder je voeten hebben. Je moet een vaste gang krijgen in je leven. En daar heeft David lang op moeten wachten. Ik heb de Heere lang verwacht, maar het is gekomen. Op zijn tijd is het gekomen. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. En van zo'n vaste gang, daar gaat ook iets van uit. Onze derde gedachte, bezongen in de dankbaarheid. Maar zingen we eerst Psalm 40... en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En het tweede, hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Een lofzang, velen zullen het zien. Psalm 40 en daarvan het eerste en het tweede vers. Onze derde gedachte bezongen dankbaarheid. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Zelfs de dankbaarheid kon nog bij God vandaan. De Heere heeft een lied in zijn mond gegeven. David zegt niet, ik heb een lied genomen. Ik dacht, laat ik eens een lied gaan zingen. Maar de Heere heeft hem een lied gegeven. Er is een lied geboren geworden. Kijk, we kunnen allemaal wel zingen over de ruisende kuil. Dat hebben we ook vanmorgen gedaan. En ik ben ook blij dat u meezingt. Het is fijn dat we weer kunnen zingen en mogen zingen. Maar je kunt zingen over de ruisende kuil. Je kunt zingen over de verlossing. Zonder dat je weet waar je het over hebt. En dan kun je niet zeggen, de Heere heeft mij een lied in mijn mond gegeven. Dan zing je eigenlijk maar iemand na. En ik zou willen zeggen, ja, mag je dan niet meezingen? Nou, ik zou zeggen, doe het dan biddend. Of je dat ook mag leren kennen. Zing maar wel mee, maar doe het dan biddend. Maar kijk, David heeft een lied gekregen. Hij kende de ruisende kuil. Hij kende de steenrots Christus. En dat loopt uit op dankbaarheid. Hij noemt dat een nieuw lied. Het is een geboren lied. U zegt, ja, maar David was profeet, die heeft die psalm gemaakt. En wij mogen geen psalmen meer maken in die zin dat ze in de kerk gezongen worden. Nee, maar Gods kinderen die ervaren wel dat de Heere je uit het boek van de psalmen een nieuw lied kan geven. Dat het is alsof je dat nog nooit gezongen hebt. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn gena vergelde. Ik zal liefde en lof voor hem ten offer melden. Het heiligdom wat volk vergaat, dat is, de Heere heeft psalmen die in de beleving een nieuw lied kunnen worden. En als ze een nieuw lied geworden zijn, dan is het zo wonderlijk met zo'n psalm. Die wordt ook nooit oud. Wordt ook nooit oud, want al zou het 20 jaar geleden zijn dat je dit beleefd hebt, wat hier in Psalm 40 staat, dan wordt het gewoon vanmorgen weer nieuw. Dan wordt het oude weer nieuw. Is het toch weer een nieuw lied? Gaat er weer kracht van uit? Een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Dus in de dankbaarheid gaat het om de eer van God. Van nature zijn we gericht op ons eigen eer. En we kunnen zelfs geestelijke ervaringen vertellen. Terwijl het alleen maar gaat over ik en ik en ik. Maar als het nou van de Heere is, dan gaat het niet meer om mij, gemeente. Dan gaat het om hem. Een lofzang onze goden. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En als het om de eer van God gaat, dan heb ik maar één begeerte. Dat is om mijn geloof uit te drukken in een heilige wandel. Om nooit meer te zondigen, want die zonden die hebben scheiding gemaakt. Een stuk van de dankbaarheid. Niet dat het mij lukt. Maar het is wel mijn diepste begeerte. Om tot eer van God te mogen leven. Een lofzang onze goden. En dan moet ik denken aan de Heer Jezus die de lofzang ook zong. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. En mijn lofzang blijft zo vaak steken, maar ook in het stuk van de dankbaarheid is het Christus die zijn kinderen als het ware voorzingt. Hij leert ze zingen. Een lofzang onze goden. En als het mag zijn tot eer van God, dan gaat er ook wel vanuit. Kijk maar, er staat, velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Velen zullen het zien. Ja, ik ben daar zo bang van de mensen. Als het avondmaal is, als nou de kerk leeg was. Ja, maar velen zullen het zien. Velen moeten het ook zien. En als het van de Heere is, dan gaat er ook wat van uit. Ik zeg niet dat er van iedere avondmaalsgang iets uitgaat. Als er geen wonder gebeurd is, dan gaat er ook niks van uit. Maar als er een wonder in ons leven gebeurd is, gemeente, dat moet toch een keer openbaar komen. En dan, als dat openbaar, Gods werk kan niet verborgen blijven. Zou de Heer dan daar ook niet voor zorgen dat er iets van uit mag gaan? Velen zullen het zien en vrezen. Van mensenwerk gaat niks uit. Als we alleen maar mensenwerk hebben, blijf alstublieft zitten volgende week. Maar als je kunt vertellen hoe dat je eraan gekomen bent, dan hoef je ook niet te schamen. Dan kan ik het tegen mijn grootste vijand wel vertellen. Wat de Heer in mijn ziel heeft gedaan. En dan leidt dat zelfs tot de uitbreiding van zijn koninkrijk. Velen zullen het zien en vrezen. En vrezen, dat is niet een slaafse vrees, maar dat is een kinderlijke vrees. Dan zullen ze moed mogen scheppen uit mijn behoudenis. Dan zullen de mensen zijn in de put die bemoedigd mogen worden, al zitten ze nog in de put en kunnen ze zichzelf bij Gods kinderen niet rekenen. Maar dat het ook voor hen nog kan. Voor hem is het opgelost, voor mij nog niet. Heere, zou u het ook voor mij op willen lossen? Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere betrouwen. Het zal mensen, een eerbiedige avondmaalsgang, zal mensen brengen aan de voeten des Heeren. Zal van verre staande bemoedigen en vertroosten, dat ook voor hen die dag aan zal breken. Zal het vertrouwen in hen oefenen, als zij nog moeten wachten. Het leert vertrouwen te stellen op die grote God, die het ook voor anderen heeft opgelost. En dat hoop ik dat het volgende week zo mag zijn, dat het werk des Heren openbaar mag komen. En dat er misschien anderen zijn die zeggen, ja, maar bij mij nog niet. Maar ik zag die vrouw gaan. En ik weet hoe ze ermee geworsteld heeft. Dat ze nooit uit zichzelf zou gaan. Maar ik zag dat ze er ook bij mocht zijn. En ik zag die man gaan. En ik weet hoe gebogen dat hij was onder zijn zonde. Maar ik zag het aan hem dat de Heer het opgelost heeft. O, dan krijg ik ook moed. Dat het ook voor mij nog kan. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Amen.